Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Dit is de AD Voetbal Podcast van 24 februari, waarin we uitgebreid gaan terugblikken op de wedstrijd van Ajax in de Champions League tegen Benfica. Eindigde in 2-2, maar er zijn nog tal van andere zaken die voorbij zullen komen. Gaan we vandaag doen met Mikos Schalka. En Mikos, de huiskamervraag voor de luisteraars vandaag is: wat kost een nieuw veld in een voetbalstadion ongeveer, als je dat wil laten aanleggen na het noodweer van afgelopen weekend? Daar geven we straks uitleg over en wat het kost. Maar dat je er een aardige auto van kan kopen, als die op tijd wordt geleverd, is wel duidelijk, hè? Wat een veldje kost.
Ja, wat kost het? 40.000?
Nee, nog meer. Ga ik straks vertellen. We waren even tot verder op in de uitzending. Dit is de teaser voor de uitzending. Eerst het feitje van de dag dan maar.
Ja.
Heeft een beetje te maken
We hebben Sjoerd niet, dus het mag, hè?
Nu. Ja, het mag nu. Nou ja, ik heb het feitje van de dag en ik dacht, deze is misschien wel leuk omdat PSV vanavond speelt. 24 februari 1979 is er namelijk een debutant PSV-speler bij Oranje in de oefeninterland tegen Italië. Heel gelukkig is hij trouwens niet. Wordt 3-0 voor Italië. Komt er in de rust in voor Ernie Brands. Zijn naam Huub Stevens. Uiteindelijk goed voor 18 interlands toch nog, Huub Stevens.
Ja, kan ik wel herinneren hoor, Huub.
Ja, was die ook al zo fel in het veld achterin vroeger?
Ach, ja. Bikkel en bikkel hard. Ja. En toen later als trainer natuurlijk, toen nam die Attenveld als assistent. Nou, die was net zo agressief als hij. Die zat er met z'n tweeën de fotografen en zo achterna in de tunnel. Ja. Dat was prachtig. Maar toen bij Rode SC heeft hij natuurlijk echt een geweldig jaar gehad als trainer. Hebben die met z'n tweeën. En later natuurlijk en dergelijke. Maar ja, Huub was in alles, wat ik van de zijkant heb gezien, in alles hard en agressief. En gedreven.
En zat jij nu ook te wachten op dat fragment van Voetbal Insight, zeg maar, van ja. Hey, klootzak, zat je op te wachten, hè, dat ik die erin zou starten?
Ja, ik denk, nou, die start jij wel in.
Nee,
ja.
Kom
maar dan.
Nee,
kom maar
niet.
Door. Met
nee, doe niet. Hé, laten we het even voor het voetbal hebben. Laten we beginnen over Benfica Ajax natuurlijk. Eindigt in 2-2. Was jij verbaasd over hoe Ajax voor de dag kwam?
In welk opzicht?
Nou, ik had het gevoel dat Ajax in deze wedstrijd het nooit helemaal volledig onder controle had en het eigen spel kon spelen. De driehoekjes van Ten Hag waren op het veld weinig zichtbaar.
Nou, dat klopt wel. Ik vond ze wel goed beginnen. En toen kreeg ik een beetje het idee van, zoals we al zoveel in de Champions League hebben gezien, hè, deze wedstrijd, ze maakte ook een goal. En deze wedstrijd is in handen van Ajax. En daar werkte Benfica ook een beetje aan mee. Want hoeveel keer heeft die keeper nou die opbouwfase gedaan met die vallende bal op de linksback, die dan half opengedraaid stond en de bal verloor. Maar toen had Ajax het onder controle. Maar naarmate de eerste helft vorderde, werd dat minder. En de tweede helft, ondanks nog een hele goede kans van Mazraoui. En ik weet niet of Haller zijn kans ook in de tweede helft was, die van de paal terugkwam.
Ja.
Dat ben ik even kwijt. Maar toen hebben ze eigenlijk wel geluk gehad dat het bij 2-2 bleef. Want Benfica had de beste kansen. En er gebeurde natuurlijk van alles verder op het veld. Van spelers die door de mand aan het vallen waren. Met spelers die recht overeind bleven. En spelers die weer boften met arbitrale beslissingen. Of in ieder geval daarmee grote risico's namen. Dus het was een goede wedstrijd om te zien. En ik denk dat we met z'n allen Ajax heel hoog hebben zitten. Omdat ze het in Europa heel vaak hebben laten zien. En Benfica hebben misschien toch een tikkeltje onderschat. Omdat die waren natuurlijk diep aan het vallen in de competitie. Maar ik vond ze nu eigenlijk beter spelen dan dat ze in het begin van het seizoen tegen PSV deden.
Nou, dat wil ik zeggen. Dit was een heel ander Benfica dan dat we tegen PSV hebben gezien.
Ja, en ik denk wel dat je gelijk hebt. Dat ze hebben zich natuurlijk ook een beetje in die wedstrijd geknokt. En toen ging het publiek erachter staan. Ze kregen toch hier en daar wat kansen. En toen ze doorkregen dat het over de kant van Blind moest, want daar lag alle ruimte op een gegeven moment, toen werd het keer op keer gevaarlijk. En ik denk dat Ten Hag te laat was met Blind wisselen, dat hij dat al eerder had moeten doen. En ik had ook Berghuis had ik ook wat eerder eraf gehaald. Of die had ik eraf gehaald, die stond er nu op het einde. Omdat je eigenlijk niet meer het idee had dat hij aanvallend nog echt iets kon uitrichten. Nu liep hij voortdurend achter zijn man aan. En dat is natuurlijk niet zijn cup of tea. Ik begreep wel dat Klaassen kwam voor Gravenberg. Maar ja, Ajax had het echt op een gegeven moment echt heel moeilijk.
Ja, dat is toch, gezien de wedstrijden die ze speelden eerder in Portugal, onder andere tegen Sporting, toch verbazingwekkend. Want iedereen dacht wel een beetje, en dat van tevoren zei iedereen het ook, en Ten Hag waarschuwde al een beetje.
Wij richten ons op de wedstrijd. En favoriet, ja, weet je, vooraf, daar kan ik zo weinig mee. Hè? Op het veld, daar wordt het beslist.
En op het veld was duidelijk te zien dat deze twee ploegen toch 50-50 waren. Wat de coach van Benfica al had gezegd van tevoren.
Ja, ze hebben natuurlijk een heel hoog verwachtingspatroon gecreëerd. Als je ze in de Eredivisie af en toe ziet, dan is het niet altijd, het loopt niet altijd over. Met die 0-1 bijvoorbeeld bij Willem II. Laatst, dat was allemaal niet zo geweldig. Maar in Europa staan ze altijd op scherp. Dus je verwacht eigenlijk ook tegen een ploeg dat, ja, als we eerlijk zijn, hè, het beste loodje uit de kom. Hè. Benfica is denk ik de zwakste die er nog in zit. Dus wat dat betreft hadden ze goed geloot. En dan verwacht je ook dat Ajax die wedstrijd wint. Maar ja, je weet, ja, in deze fase van de Champions League krijg je het niet meer allemaal cadeau natuurlijk. En dat Benfica, ja, weinig verwachtingen. Als het een beetje mee zit in zo'n wedstrijd zoals je nu zag, met het doelpunt van Vertonghen, hè, althans het eigen doelpunt van Heller. Ja, die knokken ze zich er toch een beetje in en die gaan dan op elke bal lopen. En ja, dat viel dan toch een beetje tegen. Hoewel het resultaat natuurlijk gewoon goed is, 2-2.
Tellen niet meer, die uitdoelpunten. Tellen niet meer.
Nee, dat klopt. Maar als je nog een thuiswedstrijd voor de boeg hebt, ja dan is er wel iets mogelijk. Je moet wel in Amsterdam natuurlijk rekening houden met een ploeg die zich gaat ingraven. En die op de snelheid van die Uruguayaan zoekt, die Darwin. Dus er is wel iets mogelijk. Maar ik denk dat dit Benfica uiteindelijk buitenshuis te zwak is om het Ajax echt nog lastig te maken. Dus die uitslag is verder goed. En we hebben ook hele goede spelers gezien. Hè? Want ik noemde net op waar ik dacht dat het allemaal wat minder ging. Maar als je Timber ziet, dan denk ik dat hij naar de absolute top gaat. Maar dan hebben we het over de Real Madrid of de Barcelona is de enige waar ik over twijfel. Dus hij is nogal klein. En in Engeland hebben ze liever een centerback van 1,90. Dus in Engeland moet ik het nog zien. Hè? Daar hebben ze met Blind wel een keer geprobeerd bij Manchester United. Dat is niet gelukt. Dus hij zou, zoals met Veldman gebeurt, aan de rechterkant kunnen komen. Maar dat is natuurlijk, ja, als je hem nu ziet, is centraal toch zijn positie. Dus ik ben benieuwd of die echt een grote transfer gaat maken. Maar hij blijft fluitend overeind. Sterker nog, ik vond hem met kop en schouders boven de rest uitsteken.
Ja, en als je ondertussen ook nog bijvoorbeeld kijkt naar zo'n Mazraoui, die voorzet die hij geeft op Tadic, is natuurlijk wel ontzettend bekeken. Er zijn toch weinig rechtsbacks die zo'n bekeken voorzet kunnen geven.
Ja, waar het er volgens mij vooral in zit, is dat hij start op het juiste moment. Want als je ziet, de lijn met buitenspel, dus hij heeft daarna alle tijd om die voorzet te geven. Maar wat zijn kracht is dat hij precies op tijd weg is. Ja, en hij speelt natuurlijk eigenlijk nooit rechtsback. Nee. Hij duikt overal op, behalve als rechtsback zou je zeggen. Ja, die voorzet was prachtig en het doelpunt van Tadic was ook prachtig. En die tweede was een beetje goedkoop. Ik denk dat Vertonghen ook wel een klein beetje over zijn hoogtepunt heen is. Hè? Dat was niet sterk verdedigd. Haller maakte hem wel goed af. En Haller had er natuurlijk nog één moeten maken. Dan had het een hele andere uitslag geweest. Maar ja, het was wel een hele vermakelijke wedstrijd tot het einde toe.
Dat
vooral
zeker.
Ook omdat je inderdaad, wat jij zegt, meer zag van Benfica dan dat je had verwacht. Ja, en als je Ajax ziet in Europa, ik zie met een 2-1 voorsprong, zie ik Timber opduiken in de 16 meter, waar hij bijna een strafschop krijgt. Hè? En een tegenaanval, daar krijgt hij strafschop niet. De tegenaanval is het raak met die Yaremchuk. Ja, eigenlijk, dat zie je natuurlijk bijna niet. Een ploeg die uit met 2-1 voor staat, die gaat nooit een centrumverdediger mee naar voren sturen. En dat doet Ajax wel. Ja, daarin nemen ze heel veel risico's. Dat heeft heel vaak goed uitgepakt in Europa. En nu hebben ze denk ik toch iets te veel hooi op de vork genomen.
Ja, je ziet dat met Mazraoui er ook, waar die ook uitkomt. Die staat soms ineens links buiten, terwijl het gewoon de rechtsback is. Waar die met kansen, dat is af en toe denk je, ja, het is een risico.
Dat is bijna nummer 10, hè? Ja. Ja, hij wilde zelf niks over zeggen, maar ik ben ook wel benieuwd waar hij naartoe gaat. Hè? Hij speelt al die Champions League wedstrijden. Ja, hij is gratis. Hoewel we laatst hebben geleerd dat het allemaal wel meevalt als je transfervrij bent. Maar ja, die heeft de clubs ook voor het uitkiezen. En als je een beetje offensieve rechtsback zoekt, en er zijn natuurlijk zat clubs die dat zoeken. Ja, dan heeft hij ook de voetbalwereld aan zijn voeten liggen.
Ja, nog twee dingen uit deze wedstrijd. Eén, van tevoren zei Maarten Wijfels al, deze wedstrijd zou als een examen kunnen zijn voor Remco Pasveer voor Oranje met de komende interlands. Want ik bedoel, goede keepers in Nederland, die zijn dun gezaaid. Heeft hij nou een goed examen afgelegd?
Nou, ja, het was niet heel slecht, maar het was ook niet die goal, hè, die tweede. Ik kreeg in eerste instantie het idee dat hij langzaam weer op zijn voeten was. Dat viel wel mee, zag ik in de herhaling. Maar ja, hij verwerkt die bal natuurlijk niet naar de zijkant. Nee. Hij zal zelf zeggen, ja, ik kreeg er nog net een handje achter. Bij die eerste goal stond hij een beetje op zijn hak, had ik het idee. Ik ben geen keeperscanner, moet ik eerlijk zeggen. Maar
deze bal, deze voorzet had je wel moeten hebben, die eerste. Die had je eruit moeten halen.
Ja. Hij was wel heel erg hard en het was een beetje ongelukkig, want normaal gesproken werkt zo'n verdediger die bal naar voren weg. En Haller tikt hem natuurlijk de verkeerde kant op, omdat hij zo hard was van Vertonghen. Maar ja, het was niet dat je zegt, nou nee, Pasveer, dat kon echt niet. Ik vind wel, als we bij Oranje nou terug moeten vallen op Pasveer, dat is eigenlijk ook wel een beetje armoede natuurlijk.
Ja, we hebben niks anders toch, zometeen nog extra als derde doelman of als tweede. Wie moet er dan halen? Wie de keept?
Nou ja, ja. Nou
we hebben vlekken, Bijlo.
Ja, keeper zat natuurlijk, maar als je het gelijk hebt over nu, dat hij moet gaan keepen, dan denk ik juist in deze interlands, zo ver voor het WK zonder dat er nog enig belang is. We hebben ons al lang geplaatst, ja, ga dan uit van een keeper, want het WK is ongeveer een jaartje verder dan nu natuurlijk, hè?
Nou.
Dus, ruim gerekend. Ja, ik weet niet. Ik weet niet of je... Nou ja, februari tot november.
Ja, maar is niet een jaar, hè?
Is toch een klein jaartje, ja, ruim gerekend.
Het is ruim een half jaar.
Dan, ja. dan zou ik kiezen voor de jonge keepers die waar je wat langer mee aan de slag kan. En niet uit een soort noodoplossing, omdat Pasveer het nu goed doet. Ik zou dat een beetje armoede vinden, eerlijk gezegd. Maar het is niet zo dat je op basis van die wedstrijd van vanavond kan zeggen, nee, Pasveer, dat kan niet. Het is een beetje kiezen voor zekerheid. Een ervaren keeper en die nu op de Champions League, op Champions League niveau overeind blijft. Ja, daar kan je voor kiezen. Ja. Maar dat is aan Van Gaal. Maar ik vind het eerlijk gezegd een klein beetje armoedig.
Tweede ding nog van deze wedstrijd tot slot eigenlijk, om even door te nemen. Heb jij, ik wil voortaan een camera op Erik ten Hag hebben. Als je die shots in het begin ziet, dan is het Erik de denker. Erik de analist. Ja. Er zit heel veel in. Op een gegeven moment is die golden, dan is Erik de opgeluchte. Dan is Erik de vreugdevolle daar. Maar dat gezicht van Ten Hag, dat vertelt eigenlijk het verhaal van die hele wedstrijd steeds, hè?
Ik zag ook Erik de hoofdschudder.
Ja.
Dat vertelt wel het verhaal. Ik had graag een camera op hem gezien op het moment dat Anthony dat weer deed. Want die ontsnapt toch een keertje of 5-6 per seizoen. En dan chargeer ik natuurlijk wel een beetje. Maar ontsnapt hij aan rode kaarten. Hè? Er zijn veel momenten die je terug kan halen waarbij hij op het randje zit of erover. En dit was ook weer zo'n moment. Er hoeft geen rode kaart voor te komen, want het is niet een uitgestrekt hoofd of een kopstoot op de kin of zo, maar het komt er wel aardig in de buurt. En als je een verkeerde scheidsrechter hebt, dan gaat hij eraf, moet je met 10 verder en dan moet je volgende week zonder hem spelen of bij de thuiswedstrijd. Ja, dat verbaast me toch wel een beetje, dat ze dat er niet uitkrijgen. Hè? Ik heb ook al een keer een klap bij Malatia op zijn hoofd gezien, er zijn wel meer momenten geweest. Dat hij dat toch, dat straatachtige krijgt hij er toch niet erg uit. En ik zag hem een paar keer hoofdschuddend in beeld. Dat was een close-up die ze later brachten. Ik vroeg me eigenlijk of dat nou na dat moment was geweest. Dat hij ook dacht van ja, wij zijn daar nou zo mee bezig. En toch laat hij zich weer gaan. Want even later zie je de knuffel, hè, met die Uruguayaan. En dan zijn ze weer vrienden. Maar het is toch een dubbeltje op zijn kant. Je kan toch bijna zeggen dat hij eruit wordt gestuurd. Ja, dan krijg je heel andere situaties natuurlijk in de Champions League. Dat kan je gewoon echt niet hebben.
Nee, maar je had ook trouwens nog Erik de Boze. Met die inworp, met Blind, was hij het niet mee eens. Dat Blind die bal, dat hij werd tegengehouden met de handen.
Had hij helemaal gelijk in. Ja, had hij helemaal gelijk in. Dus er zat een hand tussen. Ja. Daar had hij helemaal gelijk in. Ja, nou ja, hij doet wat een... Kijk, deze trainer observeert normaal rustig. En zo is hij, dus dat doet hij. En zijn collega, Verissimo heet hij geloof ik, die was ook een stuk rustiger dan de vorige trainer. Hè?
Jorge Jesus was natuurlijk ook, ja.
Maar dit is Ten Hag, ja, rustig analyserend. Zoals we eigenlijk in de Eredivisie vooral rustige trainers hebben. Hè? We hebben op Danny Buijs na, denk ik, geen Simeone-achtige type ertussen zitten. Ja, dit is Ten Hag. En deze wedstrijd had ook wel alle gezichten natuurlijk. Hè? Want een heel goed begin met moeizame momenten. Met momenten dat hij zich kon ergeren. Momenten dat hij goed voetbal heeft gezien. Het was een heel vermakelijke avond. En vaak zeggen ze die eerste wedstrijd die heenwedstrijd is voorzichtig. En de tweede wedstrijd gaan de remmen los. Nou, dat belooft nog wat voor in Amsterdam dan.
Zeker. Even naar die andere wedstrijd in de Champions League. Die eindigde in een gelijkspel tussen Atletico Madrid en United. Een schokkende statistiek vond ik wel in de rust van die wedstrijd. Manchester United in de eerste helft geen moment in de 16 van Atletico geweest. Dat was voor het eerst sinds het seizoen 2002-2006 in de Champions League dat United, de ploeg van de Theater of Dreams, geen moment in de 16 is geweest van de tegenstander.
Ja, het is ook wel een beetje hoe Atletico speelt natuurlijk. En die maakte snel een goal, hè, na 7 minuten al. Dus houden ze dan van de 16. Maar het lukt Atletico ook al lang niet meer dit seizoen om die nul vast te houden. In de competitie gaat het ook vaak heel snel weer de andere kant op naar een voorsprong. Maar ik denk ook dat deze twee ploegen behoren ook niet tot de favorieten. Atletico lijkt een beetje het topjaar achter de rug te hebben. Hè? Dat was sowieso een topjaar, maar dat weer bereiken, dat is heel erg lastig. En Manchester United, dat zien we elk weekend. Het is ook vaak maar behelpen natuurlijk. Het is behoort niet tot de absolute top meer in Engeland. Wel qua naam, niet qua ploeg. Dus die vallen. Het zou mooi zijn als Ajax een van die twee ploegen nog krijgt. Want ook dan komen ze weer een heel eind.
Eerst de volgende wedstrijd winnen, zou Erik dan nog zeggen. Hè? We leven van wedstrijd tot wedstrijd. Niet te veel vooruitlopen.
Nou ja, dat is misschien toch wel een beetje een teleurstelling. Omdat, en dat is ook wat ik zei in het begin, zij zelf hebben gecreëerd. 2-2 uit bij Benfica is natuurlijk prima uitslag. Maar nu krijg je inderdaad het idee, jongen, de terugwedstrijd doet er nog toe. Ja. En dat is natuurlijk heel normaal in de achtste finales van de Champions League, dat het nog niet beslist is. Hoewel Die Engelse clubs deden het wel al natuurlijk. City en Liverpool die zijn er wel al zo goed doorheen. Maar nu is het toch afwachten. Kijk, één balletje verkeerd in Amsterdam. Je krijgt een vervelende wedstrijd. Dus ik denk wel dat Ajax het uiteindelijk gaat redden. Maar ja, het is ook een beetje gek als we nu al teleurgesteld moeten zijn als een Nederlandse ploeg in de achtste finales niet de wedstrijd uit al heeft beslist.
Ja. Ga jij komende weekenden met knikkende knieën naar Nederlandse stadions, vroeg ik me af.
Nee, eigenlijk niet.
Oh, maar die zijn niet veilig, hè? Wat is gebeurd bij NEC kan overal gebeuren.
Ik heb het gelezen, ja. Ik moet wel zeggen, ik kom natuurlijk het meest in de Kuip. Niet als uitspeler. Maar daar gaat die gaat ook altijd heen en weer. En ook heel behoorlijk. Ik heb wel eens naar Spaanse journalisten gezeten, uit Sevilla. Ja, die zeiden, wegwezen hier, dat gaat niet goed. Dus als er gescoord wordt, dan gaat iedereen springen. Ja, dan komt er toch wel druk op te staan. Ik krijg wel het idee dat die oude stadions, dat die een stuk sterker zijn dan de nieuwe stadions. Als je ook de stormschade en zo ziet. Maar nee, ik heb me nog nooit onveilig gevoeld. Maar het zou ook een beetje gek zijn als ik nou al die jaren al in de stadions zat. Met het idee van, we liggen straks 10 meter beneden, onder het puin.
Ja.
Nee, dat idee heb ik niet. Maar goed, als die onderzoeken er zijn, dan zal er ongetwijfeld wel weer naar gekeken worden. Ik ben alleen benieuwd, wat gaan al die clubs dan doen? Een stadion aanpassen?
Ik denk het wel. Geld zat natuurlijk in de Eredivisie.
Ja, ik wou net zeggen. Er zal wel kunstgras wel weer terugkeren, want dat moet ergens vandaan komen. Ja. Maar dan moet je Sjoerd maar opzetten dan.
Zeker. Over kunstgras gesproken. Nieuwe trainer bij Sparta is bekend. Maurice Steijn.
Ja.
Was dat een verrassende naam voor jou?
Nee, omdat hij eigenlijk... die zit al een tijdje aan de zijlijn. En heeft het natuurlijk goed gedaan bij veel clubs. Zelfs bij NAC, NAC, heeft hij natuurlijk... Daar is het natuurlijk allemaal heel vervelend geëindigd met het verhaal van... bedreigen of niet bedreigen, noem alles maar op. Slecht liggen bij de clubiconen van Hooijdonk, Lokhoff, noem ze maar allemaal maar op. Maar hij heeft het daar natuurlijk ook niet zo slecht gedaan. Hij zat toch heel dicht bij promotie. En bij VVV heeft hij het daar zelfs uitstekend gedaan. Dus ja, ik had wel het idee dat er snel weer een kans zou komen bij een club met de onderste 9 van de Eredivisie. En dat lijkt Sparta maar helemaal geen verkeerde keuze. Hij speelt ook, denk ik, een beetje hetzelfde voetbal als Henk Vrezer. Niet al te ver naar voren. Toch ook wel met de rem erop. Dus wat dat betreft verandert het niet zoveel. Maar het werd wel tijd dat Steijn weer een kans zou krijgen, denk ik. Wat? Sorry, je viel even weg.
Hij stapt niet op een makkelijk moment in, hè, bij Sparta. Want daar moet wel flink de bezem door de selectie heen.
En het is ook op het moment dat hij ja zegt, kunnen ze ook nog steeds degraderen. Sterker nog, daar heeft het alle schijn van.
Ja.
Dus dat is lastig. Maar ook Henk Vrezer stapte in toen, hè, toen ze in de eerste divisie zaten. Dus ja, Sparta is wel een club als het degradeert. Dan behoort het normaal gesproken wel tot de clubs die snel weer terug zouden moeten kunnen keren. Dus ja, en ik denk dat het voor Steijn ook wel het idee was om toch wel weer snel aan de bak te gaan. En ja, als je in Den Haag woont en Sparta zit, en Sparta, dat is om de hoek natuurlijk. Dus ik denk dat het voor hem een prima keuze is en voor de club ook. En dat het geen makkelijk moment is, ja, wanneer stap je in bij een club in de onderste regionen van de Eredivisie, dat het makkelijk is. Dat gebeurt natuurlijk niet of nauwelijks.
Nee, dat is waar. Vanavond is er weer voetbal in de Conference League. Ik moet het goed zeggen, ik wil nog bijna steeds zeggen Europa League, maar het is echt Conference League. PSV met return in Israël tegen Maccabi Tel Aviv. Die hebben eigenlijk een beetje verzuimd vorige week afstand te nemen en ruimte te winnen. Waardoor ze een hele makkelijke avond hadden kunnen hebben. En nu denk je toch,
ja, en zonder Gakpo.
Ja, maar met Sahavi. Dus,
met Sahavi, thuiswedstrijd natuurlijk voor hem. Ja, Ik ben het helemaal met je eens. Ik heb er eigenlijk weinig aan toe te voegen. Ze hadden de verleden week ruim afstand moeten nemen. En met 1-0 naar een uitwedstrijd gaan. Dat is altijd link. Kan binnen een seconde of 30, zagen we van de week, kan het al alles weer verschoven zijn. Dus ik denk wel dat PSV uiteindelijk te sterk is. En ze gaan ook wat ruimte krijgen. Maar ze hadden er beter aan gedaan natuurlijk. Om thuis een iets ruimere marge te creëren.
Ja, want PSV mag hier natuurlijk, als je het seizoen bekijkt, niet uitgeschakeld worden door Maccabi Tel Aviv.
Nee, ook al omdat ze moeten iets natuurlijk. In die competitie normaal gesproken gaat dat de tweede plaats worden. Hè. Ik neem niet aan dat ze Ajax nog inhalen, al is het nog ver. Maar ja, dan is de Conference League natuurlijk toch een van de speerpunten. Het is niet zo dat je die maar even wint, maar dan is het wel beter als je nog in ieder geval 1 of 2 rondjes verder komt, ook voor het gevoel. En ook in die beker wordt het natuurlijk altijd nog lastig. Kijk, als ze die halve finale winnen, dan is het ook nog waarschijnlijk Ajax in de finale. Dus dan waarschijnlijk, hè, zei ik. Ik heb nog niet.
Nee, pas op dat je allemaal boze mailtjes krijgt.
Ja, nee, daarom. Maar Ja, dus het is allemaal niet zo makkelijk om er nog een prijs uit te halen. Dus voor Smit zou die Conference League wel eens een prachtige, hoe noem je dat, houvast kunnen zijn om er toch nog met opgeheven hoofd uit Eindhoven te vertrekken.
Ja, precies. Hoe groot schat jij de kansen in dat ook Vitesse tegen Rapid Wien doorgaat naar de volgende ronde?
Nou, die schat ik wel groot in, want ik heb die heenwedstrijd gekeken. Toen vond ik de eerste helft wel Rapid veel beter. Maar toen Vitesse eindelijk een klein beetje door had hoe ze die ploeg moesten bestrijden, waren ze de tweede helft een stuk sterker en had het eigenlijk 2-2, misschien wel 2-3 moeten zijn. Het enige is, ze missen Openda natuurlijk en ze missen Bazour. Dat zijn wel erg belangrijke pionnen. Dus dat maakt het wel wat lastiger, maar ik denk dat in eigen huis moeten ze die wedstrijd wel kunnen winnen. Het enige is natuurlijk door het uitdoelpunt, hè, dat telde ze eigenlijk niet. Dus normaal gesproken was 1-0, hè, 89e minuut had het ook kunnen gebeuren, ja. Dan ben je er nu nog steeds, maar dan moet je nog steeds verlengen natuurlijk.
Ja.
Dus het uitdoelpunt telt niet zo heel veel, het telt natuurlijk wel, want anders had je het nu al zo 2 moeten maken. Maar ik denk dat Vitesse wel een goede kans heeft om de volgende ronde te bereiken.
Ja. Dan moeten we tot slot nog even 2 dingen bespreken. 1, wat kost een voetbalveldje? In Eindhoven gaan ze het veld eruit gooien. Jij zei 40.000 euro, hè?
Ik zei net 40 en toen zei je het is meer, dus ik denk 60.
Nee, het is nog meer.
80?
Het is nog meer.
Een ton?
Ja. Rick Elfrink schreef het in de krant. Het kost een tonnetje om even dat veld te vervangen. En dan moet het 6 maart tegen Heracles, moet er een nieuwe grasmat in liggen. Maar het toont wel aan. Ze willen in Eindhoven niets aan het toeval overlaten. Zolang mogelijk meedoen om de titel en de prijzen. Dus er moet een goede grasmat in liggen.
Ja, en in een voetbalbedrijf, het is wel veel geld natuurlijk, maar in een voetbalbedrijf is dit ook een beetje wat je aan een contract aan jeugdspelers uitkeert. Hè?
Ja, daarom.
Dus ja, dat ene talent uit de onder 18 moet maar even een paar maanden extra wachten. Dan gooien ze dat veld erin. Dus dan valt het wel mee.
Maar goed, als je het geld hoor, een ton
uitgeven, dan lig je er wakker van, hè, privé. Maar het hoort natuurlijk wel bij een betaald voetbalvereniging dat het veld goed is. En zeker bij PSV, waar ze straks meer balbezit hebben dan de tegenstander over het algemeen in thuiswedstrijd. Is het handig als je een goed veld hebt. Dus ja, dit moet gebeuren.
Ja, maar goed, dat is een hoop geld om nog eventjes voor die laatste maanden van het seizoen te doen natuurlijk. Nou was het veld in Eindhoven niet heel goed ook. Hè? Er werd al veel over geklaagd. Dus misschien is het de mooie uitgave om te doen nu.
Maar ja, daar heb je wel een punt in. Want dan moet het er dan aan het einde van het seizoen weer uit.
Nou ja, ik neem aan dat het dan weer eruit of dat er dingen vervangen moeten worden. Maar vaak willen grasmeesters toch een heel nieuw grasveld erin hebben aan het einde van een voetbalseizoen.
Ja.
Dit gaat natuurlijk 3 maanden mee en dan 4 maanden en dan...
Maar voor die paar thuiswedstrijden. Maar ik weet niet of Guus Meeuwis er nog op komt dan gaat springen.
Dat zou best kunnen. Ja, Guus Meeuwis gaat natuurlijk misschien ook weer optreden zometeen. Dat mag allemaal weer, hè?
Ja, of de monster trucks of zo. Ja, dan moet het eruit. Anders zou je zeggen, ja, als je het er nu inlegt. Het is eind februari. De competitie duurt tot half mei. Ja, dan zou ik zeggen, dan ligt het er in de zomerstop ook in. Netjes bijhouden en dan kan je er na de zomer gewoon op voetballen. Maar,
jij moet vaker met Erwin Beltman praten. Je moet vaker met Erwin Beltman praten.
Ik ben geen expert. Ik had me daar verre van moeten houden.
Tot slot, Arnezen nog steeds niet bijgetekend. Het zou toch gaan gebeuren?
Ja, ik weet niet wanneer we dit uitzenden, want het kan natuurlijk wel elk moment gebeuren.
Ja, maar toch niet meer op woensdagavond om 11:30 als ze dit opnemen.
Ja, nou het is soms ook wel zo dat ze al hebben bijgetekend, maar nog niet hebben gecommuniceerd. Maar ik heb nog niks gehoord over dat het allemaal rond zou zijn. Maar wel dat het zo goed als rond is. Dus ik zou me er niet al te veel zorgen om maken. Het ging nog om een paar puntjes op de i. En daar namen ze even de tijd voor. Maar als je samen eigenlijk al eruit bent dat je verder wil. De club wil verder en de technisch directeur wil verder. Dan is die handtekening ook weer niet zo ontzettend belangrijk natuurlijk. Want hij gaat alvast verder kijken naar volgend seizoen. Dus ik zou het er wel inhouden, dat item, elke dag. Heeft Frank Arnezen al bijgetekend.
Ja.
Maar het is niet zo spannend als dat het klinkt.
Dus een beetje, zeg maar, zijn de miljoenen van Siebert al terug? Ook steeds nee. Maar bij Frank Arnezen kunnen we voorlopig ook zeggen dat de handtekening nog niet staat, hè?
En toen dacht ik, nou start je hem in, die carnavalskraker van Siebert. Nee. Of kost dat geld?
Dat kost geld, dat mogen we niet uitzenden. Krijgen we daar weer gedoe over. Nee,
we kunnen toch reclame voor ze maken, voor die mensen. Want ik hou helemaal niet van carnaval. Nou, ik snap het ook niet. Sjoerd zegt ook altijd, van boven de rivieren snappen jullie het niet. Maar dit is wel een kaker natuurlijk.
Maar begrijp ik hieruit dat jij dit weekend niet hossend en lallend te zien bent ergens?
Ik ben er één keer geweest, ook nog in Breda. En toen riep Yassine Abdelouis, nam de microfoon in een of andere tent. Die speelde toen bij NRC of bij Willem 2, weet ik eigenlijk niet meer. En die eigenaar gaf hem die microfoon. Die zei, nou hier is Yassine Abdelouis. Dus iedereen enthousiast. Een bekende voetballer in de... En die zei, en we gaan nu allemaal naar die en die kroeg. Die tent liep leeg. En weg waren ze. Dus, maar dat is heel lang geleden. Verder ben ik nooit, heb ik nooit Brabant opgezocht. Het is toch een beetje... Het moet ook een beetje ja, in je opvoeding zit, hè?
Ja.
En wij hebben dat hier natuurlijk in het Westen nooit gedaan. En dan ga je er in één keer tussen lopen. Nee.
Ik heb het
aan de Brabanders gelaten.
Maar als jij daar zou lopen, wat zou jij verkleed gaan met carnaval?
Als Martin van Geel, denk ik. Ja. Dat is het Brabant. Ja, dat is het eerste wat me te binnen schiet.
Ja, nou goed. Ik ben benieuwd of je daar heel veel applaus mee oogst. Maar goed, dat zullen we wel zien. Mikos, dank. Morgen is er een nieuwe AD Voetbalpodcast. Blikken we terug op de wedstrijden van PSV en Vitesse. En vooruit op het weekend met een aardig potje op het programma. AZ Feyenoord. Dat doen we morgen met Maarten Wijfels. Mikos, dank en tot volgende week.
Ja.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app. Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcasts.